Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 46. 46, het eerste en het tweede vers. God is een toevlucht voor de zijnen, laat vrij het schuimend zenat bruisen. 1 en 2 van Psalm 46. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen, die vindt u in het Nieuwe Testament, en wel de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het vierde hoofdstuk, Romeinen 4. En we lezen dan het woord van God in Romeinen 4 als volgt. Romeinen 4 vanaf het eerste vers. Wat zullen we dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem. Maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de vooruit? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de vooruit? Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de vooruit was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van alle die geloven in de vooruit zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend wordt. En een vader der besnijdenis, voor degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham, het welk in de vooruit was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de beloftenis teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat ze naar genade zij. Ten einde de belofte vast is voor al het zaad, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld voor hem, aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren, welke tegenhoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreeds verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis van God niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden heeft opgewekt, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zullen we samen bidden en in onze voorbeden en dankzegging in het gebed gedenken broeder Van Zijl, die is dinsdag jongsleden geopereerd aan een dubbele hernia. Woensdag mocht hij weer thuiskomen en het gaat naar omstandigheden redelijk. En voor de ouderen en kwetsbaren in de gemeente willen we ook de voorbeden doen en voor dominee Blom, die opgenomen is in Salem, de palliatieve zorg. En we willen ook gedenken, dat zullen we ook straks in de preek doen, dinsdag. Het is allemaal kort bij elkaar dit jaar, dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november. Woensdag, dat is dan dankdag. Maar de dinsdag ervoor, dat is naar de datum hervormingsdag. Dat mogen we ook in onze dankzegging bij God brengen. Zullen we samen bidden. Heren, een mens is zomaar ziek. En dan is de vraag, ja, is er nog een middel om beter te worden? En een mens kan pijn lijden, moeite hebben met bewegen. En van die zaken zal broeder Van Zijl wat nodige kunnen vertellen. Maar heren, nou hebt u hem tot hiertoe weer gebracht, een operatie geweest, en we vragen u, zou het op termijn ook helemaal geslaagd mogen zijn? Zo noemen wij dat, operaties geslaagd of minder geslaagd of helemaal niet geslaagd. Maar hoe het nou ook wordt, het is in uw ogen altijd wel geslaagd, want ook als het niet slaagt, dan denken wij wel zo. Maar dan zegt u niet, oh wat jammer, dat is nou fout gegaan. Nee, dan is ook dat zoals u het hebt geleid. En dat hebt u maar niet met de losse hand gedaan. Dan denk ik, nou laten we die man of die vrouw nog maar genezen, die andere, nee, dat hoeft nog niet zo. Zo bent u niet, heren. U hebt nog het goede met ons allen voor. Dat geldt ook hier vanmorgen, als we hier zo bij elkaar zitten in uw huis. Of als we meeluisteren omdat we oud zijn geworden, gebrek lijden, niet meer naar uw huis kunnen. U hebt het goede met ons voor. Ook als we een hele moeilijke weg moeten gaan. Het goede met ons voor. En dat mag ook vanmorgen verkondigd worden. Heren, zoudt u door uw woord en geest ons allemaal daar houvast aan geven. Want er is zoveel vandaag de dag wat ons bezighoudt. En waar we vaak ook geen goede antwoorden op kunnen geven. Op vragen die ons bereiken. We vragen u, Heren, zou u alle geweld wat er in de wereld is en wat er gekomen is sinds de zondeval, zou u het nog willen beteugelen? En als we dat zo vragen, Heren, dan mag dat wel een heel nederig vragen zijn, want het zit in ons mensen. Sla erop en geef ze van katoen. Maar u bent anders. U bent de vredevorst. En dat is iets van nature, begrijpen we dat helemaal niet. Dat die vrede die bij u te vinden is, zo ver is gegaan. Dat u als het ware eenmaal de oorlog hebt verklaard aan uw eigen lieve zoon. Want u hebt hem laten uitroepen, waarom hebt gij, God in de hemel, mij verlaten? Om een vrede teweeg te brengen die alle verstand te boven gaat. Heren, zou u ons met die vrede vanmorgen willen vervullen? Hier, in de kerk, thuis, als we meeluisteren. En dat die vrede ook uitzicht zou geven naar de toekomst. Want er zijn vandaag de dag zoveel dingen dat we zeggen, hoe moet dat nou? Problemen waarvan we gaan denken, een mens kan ze ook niet meer oplossen. En dat hebben die mensen een tijd niet gedacht, want ze dachten dat ze alles op konden lossen. Maar nou blijkt de beperktheid van een mens. Heren, dan mogen we u vragen, heb nog erbarming over ons allen, jong en oud. En dat we door de vrede die gij aangebracht hebt en die u ook uitstort in de harten, met de liefde van u voor het verlorene, dat die vrede ons leidde, maar ook in deze dienst. Gedenk, Heren, alles wat uw zegen nodig heeft. En dan zijn er mensen die het heel slecht hebben. We vragen uw zegen voor onze collega Blom, die opgenomen is. U weet alles, Heren. En ja, het is de mens gezet eenmaal te sterven. We weten dat ook heel goed, zolang het een ander betreft. Maar als we er nou zelf voor komen te staan, ook als we een dominee zijn, dan blijkt het dat ook die dominee vanuit zijn eigen niks kan. Die kan niet in de hemel even een knopje omzetten, zodat het voor hem verder allemaal wel geregeld is. Maar dan moet hij ook met lege handen, met schuldige handen voort. Maar Heer, als u nou die handen vult, dan komt ook een dominee tot in eeuwigheid niks tekort. Wees zo met allen die moeite kennen, een kruis meedragen. Geef zicht op dat ene kruis van de Zoon des Mensen. En dat we dan ons eigen kruis niet alleen u na gaan dragen, maar het zelfs vrolijk kunnen doen. Hoor ons zo uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, we hebben het er net al even over gehad, het duurt nog een paar dagen, dan is het 31 oktober, niet waar? En ja, dat kun je dan ook nog terugvinden op enkele kalenders, enkele. Dan staat er bij die datum de opmerking kerkhervorming, en dat klopt. 31 oktober 1517, dus dan praten we over zo ruim 500 jaar geleden, toen spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen vast aan de deur van de slotkapel, ja, van de toenmalige slotkapel in Wittenberg. Want de huidige slotkapel, daar laat geen enkel papier zich meer aan timmeren, die is van brons. Maar goed, je moet zeggen, gemeente, dat we dat altijd hebben beschouwd, zo'n beetje als het begin van de hele kerkhervorming. Maar de gedachte daaraan, ja, de laatste tientallen jaren begint dat toch wat af te zakken en te verdwijnen uit het zicht. De belangstelling van de mensen, ook van de kerkmensen, neemt er voor wat af. Want ja, waarom zou die kerkhervorming nou toch zo belangrijk zijn geweest? Hè? Er zijn heel wat kerkgangers vandaag die het nut van die zaak nauwelijks meer inzien. En er komt zo'n geest waaien in de kerk van, je moet niet altijd stil willen staan bij dingen die ons van anderen scheiden. Je moet liever gaan zoeken naar zaken die ons met elkaar verbinden. En als je dan aan die mensen die zo vredelievend blijken te zijn de vraag stelt, en wat verbindt ons dan allemaal met elkaar, dan krijg je dat vage antwoord, ja, we geloven toch allemaal in God en in Christus. Hè? Het zijn woorden waar de onkunde en de ongeïnteresseerdheid al van afdruipt. Dus de moderne mens, ook de modernere kerkmens, die heeft eigenlijk niet eens zo gek veel meer op met zaken van geloof en de Bijbel. Hè, ik krijg wel eens het antwoord, als je daar naar informeert bij mensen, dat ze zeggen, nou ja, die zaken van de kerk en zo, dat is niet zo relevant voor me. Niet zo relevant. Dat is onbelangrijk voor velen. Wat vindt de mens vandaag de dag, de moderne mens, nou wel belangrijk? Zijn eigen plezier. Gemeente, wat denkt u? Zou dat inderdaad zo belangrijk zijn? Onze genoegens? Zou het in dit leven allereerst en ook allermeest gaan moeten om wat wij plezierig vinden en wat we als prettig ervaren? Zijn we daarvoor geschapen op deze wereld? Nou, ik dacht van niet. Waarom niet? Omdat we uit de schrift andere wijsheid ontvangen. Alleen al uit de geschiedenis namelijk van ons land en volk en van alle andere volken kunnen we leren dat als je nou alleen maar genot zoekt, dat je dan als volk bezig bent aan innerlijke verrotting te lijden. Mensen die alleen voor zichzelf leven. Ja, het is erg om te zeggen, maar er zijn gruwelijke egoïsten. De Bijbel die wijst een totaal andere weg, namelijk we zijn geroepen in dit leven om God te loven, om tot zijn eer hier te leven. Kijk, en daar ging het nou Luther en daar ging het Calvijn en daar ging het die andere kerkenvormers ook om. We leven niet voor onszelf, voor ons eigen genoegen, maar om God te verheerlijken. Nou zal er wel iemand zijn vanmorgen die zegt, ja en hoe doe je dat dan dominee, God verheerlijken? Weet u welk antwoord de kerkhervorming op die vraag heeft gegeven? Hetzelfde antwoord wat je ook tegenkomt in de Bijbel. Dat is namelijk het antwoord dat God zelf geeft door middel van zijn eeuwig vaste blijvende woord. En hoe luidt dan dat antwoord? Die mens die verheerlijkt God, die door God gerechtvaardigd is. Gerechtvaardigd is en wat dat laatste nou wil zeggen, daar zou ik vanmorgen bij willen stilstaan aan de hand van de tekst die u vindt in het vijfde vers van Romeinen 4. Het vijfde vers. Daar lees ik, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Ik heb vanmorgen in de preek 4 punten. Het eerste punt noem ik wat rechtvaardigheid is. Tweede, wat een goddeloze is. Het derde, wat geloof is. En tenslotte, wat rekenen is. Dus wat rechtvaardigheid, een goddeloze, wat geloof en wat rekenen is. Maar zullen we eerst gaan zingen uit Psalm 56, de versen 4, 5 en 6. 4, 5 en 6 van Psalm 56, waarvan de eerste regels luiden: Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Dat is vers 4. 5, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En 6, ge hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. De diensten Dankdag, dat is 1 november. 'S morgens 10 uur dominee De Groot uit Dordrecht. En 's avonds 7:30 dominee Liefding. Volgende week zondag 10 uur 's morgens dominee Kok uit Stolwijk. En 's avonds dominee van de Heerik uit Dordrecht. Wat de collecte nu betreft, de eerste collecte is voor de kerkomroep en de tweede voor de plaatselijke gemeente. En dat alles zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen op Psalm 56, de versen 4, 5 en 6. Gemeente, zullen we straks na de preek zingen uit Psalm 89. En daarvan het 8e vers: Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. 89 is dat het 8e vers. Zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging. 89 dus, het 8e vers. De tekst die luidt: Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En het eerste punt van morgen, dat noemen we wat rechtvaardigheid is. Als je de tekst een beetje zorgvuldig leest, gemeente, dan zal opgemerkt worden dat er enkele begrippen in staan die tot twee keer toe aan de orde komen. Dus dat zijn wel woorden die onze speciale aandacht vragen. Allereerst kom ik namelijk tegen het begrip rechtvaardig. Er wordt ook halverwege gesproken over God die de goddeloze rechtvaardigt. En dan helemaal aan het eind, dan lees je dat het geloof wordt gerekend tot, hetzelfde woord, rechtvaardigheid. Wat is nou toch rechtvaardig? Als je die vraag stelt, dat is een hele goede vraag. Weet u waarom? Omdat er vandaag de dag met het begrip rechtvaardigheid heel raar wordt omgesprongen. Wat vindt de moderne mens rechtvaardig? Dan krijg je het antwoord: rechtvaardig is wat de meerderheid van het volk voor rechtvaardig verslijt. Nou, de meerderheid van de Nederlanders vond in de jaren 30 van de vorige eeuw, en dan noem ik zomaar iets hoor, maar de meerderheid vond dat toen de tijd vrije seks niet kon. Dat was uiterst verwerpelijk. Dus dat was echt niet goed, hè. Wie zich daar wel aan overgaf, die handelde, zo vond men, onrechtvaardig. Maar vandaag de dag, dan denkt de meerderheid van de Nederlanders er heel en heel anders over. De vrije seks is rechtvaardig geworden. Welke conclusie kun je er nou aan verbinden? Dat een zaak zoals rechtvaardigheid vandaag de dag dus net zo veranderlijk is als het weer. Weet u hoe de Bijbel dat soort rechtvaardigheid noemt? Als door ons mensen wordt vastgesteld wat nou precies rechtvaardig is, dat noemt de Bijbel eigen gerechtigheid. Dan stelt de mens zijn eigen normen en zijn eigen waarden vast. En wat heeft dat voor gevolgen? Dat een mens zichzelf ook steeds rechtvaardiger gaat vinden. Want al die nare, vervelende verboden en alles wat vroeger ook fout heten en zondig te zijn, ja, dat noemen we nou gewoon rechtvaardig, moet allemaal kunnen. En als je op die manier de zonde dus steeds meer gaat goed praten, dan hou je aan het eind van het verhaal heel weinig zonde meer over. En zo wordt een mens alsmaar tevredener over zichzelf. En hij heeft ook God eigenlijk niet meer nodig. En dat vindt de moderne mens heel, heel fraai. Prachtig. Alleen, er zit wel één nadeel aan. En dat is dit. Wat vandaag goed is, dat kan morgen slecht heten. Dus niemand kan ooit meer met zekerheid zeggen wat nou toch precies rechtvaardig is. Nou, zo wijs is nou de moderne mens geworden. Maar u voelt hopelijk wel, hier klopt iets niet. Als goed nou zomaar ineens in slecht kan veranderen. Of anders gezegd, als zwart-wit aan het worden is. Dag-nacht aan het worden is. Maar dan staat op den duur alles toch gewoon op losse schroeven. En zo staat de moderne mens tenslotte voor deze vraag: Is er eigenlijk, bestaat er eigenlijk wel iets wat echt rechtvaardig is? Nou, de moderne mens zegt, nee, eigenlijk niet, hè. Dat hoor je dan de filosofen zeggen, eigenlijk niet. Maar toch moet ik vanmorgen vanuit het woord van God zeggen, ja, er is wel degelijk zekerheid en vastheid en er bestaat wel degelijk rechtvaardigheid. U zult zeggen, en wat is dan die rechtvaardigheid? Dat is wat God rechtvaardig noemt. Wat hij als rechtvaardig bestempelt. En wat noemt God dan rechtvaardig? Alles wat volgens zijn eigen heilige wil gebeurt. En hoe kom ik die heilige wil van God dan aan de weet? Nou, die leren we kennen uit het woord van God. De wil van God, die lezen we af uit de wet van God, de 10 geboden. U zult zeggen, nou, dan is dat hele probleem over die rechtvaardigheid dus heel gauw opgelost. Wij mensen, wij moeten dus gewoon ons aan de wet van God houden en dan zijn we rechtvaardig. Dat klopt. Daar zeiden de christenen in Rome, en wie Paulus deze brief schreef, waaruit we vanmorgen gelezen hebben ook. Als christen moet je je aan de hele wet van God houden. Dan ben je rechtvaardig voor God. En dat zei eeuwen later de hele Roomse kerk ook. Doe nou maar Gods geboden, dan ziet de Heer in gunst op je neer. Overtreed die 10 geboden nou toch niet? Want dan kun je er zeker van zijn dat je na de dood in de hemel komt. En ja, zo dacht aanvankelijk Maarten Luther er ook over. En hij leerde dat ook aan degene aan wie die les gaf. Houd je nou toch aan de 10 geboden. En hij leefde het ook zijn leerlingen voor, hè. Strikt volgde hij de geboden van God op. En om die geboden van God nog een beetje beter ten uitvoer te brengen, dan was hij tenslotte ook nog monnik geworden. Dus dagelijks hield die man zich en ook anderen eindeloos voor. Hou je nou toch aan de 10 geboden. Alleen, het lukte niet zo. Want als Luther helemaal eerlijk ging kijken naar zijn eigen leven, dan moest hij zeggen, maar ik ben nog helemaal niet rechtvaardig. En wat deed die ijveraar voor de wet van God dan? De lat eroverheen. Nog meer dingen jezelf ontzeggen. Nog zuiverder proberen te leven. En als dat dan ook weer niet voldoende was, dan nog maar eens jezelf kastijden. Het kwaad, de zonde moesten gewoon uitgeslagen worden. Om dan met een uiterste inspanning toch rechtvaardig voor God te worden. Maar wat die Luther nou ook deed, en hoezeer dat die man zich verbeterde, en hoe hard hij met die lat ook sloeg, en hoeveel goede werken dat hij ook ging produceren, hij bleef nog steeds een onrechtvaardig mens. En mag ik u eens vragen, bent u ook een onrechtvaardig mens? Iemand die niet voldoet aan de norm die God stelt van gerechtigheid. Voelt u zich ook onrechtvaardig? Ja, dat spreekt niet vanzelf dat je dat ook zo vindt hoor. Ik kom tegenwoordig om de haverklap mensen tegen in de kerk, in de kerken, die zeggen dat ze rechtvaardig zijn. Zo beschouwen ze zichzelf. Wij leven volgens Gods wil, zeggen ze, omdat we gelovigen zijn. Gelovigen. En als je dan even met die mensen aan de praat raakt, dan hoor je dat ze in dat geloof van hen ook nog steeds aan het groeien zijn. Daar doen ze dan ook ontzettend veel voor. En dat soort mensen, je komt ze nog alles tegen, maar mensen die zeggen dat ze onrechtvaardig zijn, nee. Terwijl dat nou juist een grote ontdekking is geweest in het leven van Maarten Luther. Hij had een heleboel ontdekt in de kerk van zijn dagen dat niet deugde. Daarom bestreed hij de aflaat en hij ontkende dat alles bepaald moest worden door de macht van de paus. En zo waren er nog een heleboel meer zaken waar Luther zich tegenkeerde. Maar de grote ontdekking van deze man is geweest de leer van het evangelie dat God de goddeloze rechtvaardigt. En dat brengt me ook bij het tweede punt, wat een goddeloze is. Een goddeloze acht is heel erg simpel. Dat is een mens zonder God. Dus een mens die God kwijt is. Sterker nog, een mens die tegen God ingaat. Dus een vijand van God. Dus een mens die een zondaar is. Nou zegt de Bijbel heel eerlijk dat alle mensen van nature zulke zondaren zijn. En dezelfde zonde die ooit in het paradijs werd gepleegd. Hetzelfde als God willen zijn en misschien als het even kan een beetje meer dan God willen zijn. Dat is een zonde die zit ons allemaal in bloed. Zoals we geboren worden, trekken we ons van God en zijn wet en zijn woord helemaal niks aan. Dat wordt nog erger gemaakt door de blindheid waar we allemaal last van hebben. We zien de zonde van nature niet. En die voelen we dan ook niet. Ja, die ervaren we helemaal niet. Dus daar liggen we ook helemaal nooit van wakker. Denk dus nooit dat onze zonde zo'n groot probleem voor ons is. Te midden van die opstand tegen God voelen we ons kip lekker. En we hebben nergens last van. We zijn eigenlijk net te vergelijken met die mensen die zitten in een brandend huis. Maar zich van het gevaar totaal niet bewust zijn. Dus je ziet ze ook niet haastig naar buiten rennen. Nee, ze gaan gewoon door met wat plezier maken. Zondaren zijn zich hun zonde dus niet eens van nature bewust. Er is eens een groot theoloog geweest die regelmatig in zijn preken deze uitspraak deed. Onze grootste ellende, dat is dat we onze ellende niet kennen. En u voelt wel als de zaak van de mens er zo voor staat, dan is er van de kant van die mens ook helemaal geen verbetering te verwachten. Moet je dan zeggen, dus de zaak van de mens is hopeloos? Nee, want al ziet de zondige mens zijn eigen ellende niet, maar God die ziet die zonde wel. God ziet de goddeloosheid van ons mensen in zijn volle omvang. De heilige God die gruwt van onze onheiligheid. En nou zou je zo kunnen verwachten dat de Heere daarom zou zeggen, nou, als het er zo bij staat met die mensen, weg met het hele zaakje. Weg met die zondaren, afgelopen al dat goddeloze gedoe. We maken er een eind aan de hele schepping, maar dat heeft God nou nooit gezegd. Hij vernielt de goddeloze niet. Hij roeit hem niet in één tel uit. Nee, God wil in het diepst van zijn hart die goddeloze rechtvaardigen. Dat wil zeggen rechtvaardig verklaren. Hij wil hem heiligen. God wil die verloren mensen behouden. Wil ze redden van het eeuwige verderf. Ja, en hoe doet God dat dan? Nou, het eerste wat God doet is die zondaar bewust maken, bekend maken met zijn zonde. Van die hachelijke toestand. God ontdekt een zondaar aan zichzelf. Dan gaat die zondaar zijn verlorenheid zien. En ja, dat is het nou wat Luther heel heftig bij zichzelf heeft ondervonden. Hij wilde zichzelf als een rechtvaardig mens door God laten bewonderen. Alleen het lukte niet. Want hij schoot steeds tekort. En de wet van God veroordeelde hem. En zo kon hij ook niet ontsnappen aan zijn eeuwige ondergang. Dat was dezelfde hopeloze situatie waar Paulus de apostel in een van zijn brieven over schrijft, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Mag ik de vraag vanmorgen eens stellen, gemeente, kent u daar ook iets van? Ontdekking van je eigen goddeloosheid. En dan weet ik wel, de een die ervaart het een heel stuk dieper dan een ander. Maar dat is verder niet zo van belang. Maar als je oog krijgt voor je eigen ellende, dan kom je, ja hoe moet ik dat zeggen, dan kom je ergens op het nulpunt terecht. Het geestelijke nulpunt. Dan heb je ook geen praatjes meer, dan leer je zwijgen. Niet alleen tegenover mensen, maar vooral ook tegenover God, dan raak je vernederd. Of met een ouderwets woord, dan raak je verootmoedigd. Als je de brieven van Luther gaat lezen, die heeft hij nogal wat geschreven, dan kom je van die kleinheid in eigen oog, die ootmoed bij die man onder de indruk. De grote reformatie, heel erg wijs, denk er wel om. Maar die kon zo ontzettend klein worden voor God. Maar daar juist in die diepte van verlorenheid en schuld, daar werkte God het wonder dat hij in zijn grote zondaarsliefde de goddeloze rechtvaardigt. Ja, God rechtvaardigt de goddeloze. En u proeft denk ik wel wat voor een grote tegenstelling er zit in die twee woorden. Hè? Aan de ene kant goddeloos en aan de andere kant rechtvaardigd. Je zou zeggen, die twee woorden die passen helemaal niet bij elkaar. En die tegenstelling die is wel zo ontzettend groot. De rechtvaardiging van de goddeloze, dat is dan ook niet minder dan een verslagen wonder. Want die goddeloze zelf, ja, die is er heilig van overtuigd dat die nooit, maar dan ook helemaal nooit, rechtvaardig kan worden. De zaligheid is voor hem ten eenenmale onbereikbaar en dat ga je dan ook erkennen tegenover de Here. Je klaagt jezelf aan en juist daar laat God, de Heilige Geest, je zien dat hij de goddeloze helemaal en voor altijd rechtvaardigt. Mag ik u eens vragen, herkent u er iets van in uw eigen leven? Van die totale verandering? Of is dit toch wel een beetje erg vreemd voor u? Kijk, als je dit meemaakt, die rechtvaardiging van de goddeloze, dat ga je je hele verdere leven nooit en nooit meer vergeten. Want op dat punt waarop je je eigen definitieve ondergang voor ogen hebt, je eigen eeuwige dood op je af ziet komen, dan draait de Heere de zaak in één keer finaal om. Finaal. In plaats van de dood ontvang je van hem het leven. Het eeuwig zalig leven. Dan zal vanmorgen iemand zeggen, ja maar, hoe komt dat grote wonder, die ruil, hoe komt dat tot stand? Want ja, dat is nogal wat te doen, maar nee, als je nou niet minder dan van dood levend wordt, dat gebeurt toch vast niet als een donderslag bij heldere hemel? Nee, zeker niet. Dat wonder, dat wordt verkregen in de weg van het geloof. En dat brengt me vanmorgen bij het derde punt, wat het geloof is. Als ik de tekst van vanmorgen nog eens een keer ga lezen, dan staat er, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Wat ik er straks aan het begin van de preek heb gezegd over de rechtvaardigheid, daar kan ik nog een keer zeggen, over het begrip geloof, komt in deze tekst twee keer voor. Dus het steekt er wat bovenuit, dat is belangrijk. Alle nadruk viel op de gerechtigheid, maar ook hier op het geloof. Trouwens, gerechtigheid en het geloof, die hebben ook alles met elkaar te maken. Ik zou het op deze manier kunnen samenvatten. God rechtvaardigt de goddeloze door het geloof. En dat God de goddeloze niet rechtvaardigt door zijn goede werken, de goede werken van die mens, die de goddeloze mens dan eindelijk nog eens een keertje is gaan doen, maar alleen door het geloof. Nou, dat is de grote ontdekking geweest van een Maarten Luther. Want wat is dan dat geloof? Ja, wat is het geloof? Dat is een hele goede vraag. Want je hebt tegenwoordig geloof en geloof. Kijk, ik denk dat er de laatste tientallen jaren in de kerken een enorme wazigheid is opgetreden over de begrippen geloof en geloven. Vaak wordt er heel oppervlakkig gesproken over geloof. En dan bedoelen ze met het uitspreken van dat woord net zoveel als de levensovertuiging. Je hebt mensen met een Mohammedaans geloof, en er zijn er met een hindoe geloof, en uiteraard ook met een christelijk geloof, en binnen dat christendom heb je ook weer het Roomse geloof, en anderen zijn Luthers van geloof, en ja, gereformeerd ook, en niet te vergeten Anglicaans, Russisch orthodox, Koptisch geloof, en zo kun je nog een hele poos doorgaan. En mensen zonder al te veel godsdienstig besef, die reageren daar dan op door te zeggen, nou, veeg het nou maar allemaal op één grote hoop. Want bij al die verschillende soorten geloof komt het maar hierop aan. Als je nou maar in een God gelooft, dan is het verder wel voor elkaar. Nou zal hier iemand vanmorgen zeggen, ja maar dominee, op die manier gebruiken wij in de kerk bij de Bijbel dat woord geloof toch helemaal nooit. Nou, daar hebben we ook helemaal gelijk in. Als de Bijbel spreekt over geloof, dan bedoelt de schrift persoonlijk geloof. Dus dan hebben we het over een verbinding, een band met de Heere Jezus. Ja, zeggen dan veel mensen, ook veel kerkmensen, hoor, dan zeggen ze gelukkig, want dat geloof, hè, die persoonlijke band met de Heer Jezus, die heb ik. Ik ben aan de Heiland verbonden, ik heb gekozen voor de Heer Jezus Christus als mijn zaligmaker. En ik merk wel, ik ga steeds vaster in hem geloven. En straks als ik sterf, dan zal God me vanwege mijn geloof ook zalig maken, want door mijn geloof ben ik rechtvaardig voor God geworden. God ziet aan de ene kant dat ik niet rechtvaardig ben vanwege mijn overtredingen en zonden, maar hij ziet aan de andere kant dat ik mezelf door het geloof met de Heer Jezus verbonden heb. En daar zegt de Heiland dan van, goed zo joh, prachtig. En nou volhouden hoor. Want omdat je nou gelooft, daarom verklaar ik jou straks als je gaat sterven rechtvaardig. Tenminste, als je dat geloof volhoudt. Hè? Dus hou nou vol tot het einde en dan zul je de heerlijkheid beërven. Nou, zo gaan veel kerkmensen tegenwoordig om met het begrip geloof. Geloof, dat is iets van hen. Dat is hun keuze voor de Heere. Geloven is een heel voortreffelijk, om niet te zeggen het meest voortreffelijke werk van de mens. En dat geloven een goede zaak is, ja, dat ervaren ze bijna elke dag, want hun ervaring is, de Heere die zegent ze ook bijzonder, hij leidt ze. En dat leven van zulke gelovigen, dat gaat dus goed. Nou, ik hoop toch van ganser harte dat u dit geloof niet bezit. Waarom niet? Als je het goed bekijkt, is het helemaal geen geloof. Het is alleen een andere manier om de wet te houden. Maar dit is niet een leven uit genade. En door dat krampachtig vasthouden en geloven word je ook niet gerechtvaardigd voor God. Het is geen geloof, echt niet. Echt geloof, dat is namelijk geen prestatie van de mens, dat is een gave van God. Dat maakt de tekst van vanmorgen ons ook duidelijk. Er staat, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Wat is geloven dan? Dat is niet werken, maar vertrouwen op hem die de goddeloze rechtvaardigt. U zult zeggen, en hoe is dat dan? Nou, dan neem ik u eventjes voor alle duidelijkheid mee terug naar die goddelozen, hè, die zichzelf dan aan moet klagen. Nergens kan die man ook maar één streepje licht ontdekken. Hij is verloren. En hij zoekt hier naar een uitweg en daar naar een uitweg. Hè. Luther heeft dat ook lange tijd geprobeerd, om zo aan de ondergang voor eeuwig te ontsnappen. Ene keer werd hij extra vroom, de andere keer legde hij zich zware straffen op, maar het hielp allemaal niks. Die zware last van schuld, die bleef op zijn schouders duwen. Hoe die nou ooit zalig moest worden, rechtvaardig moest worden, hij wist het niet. En de bisschop die wist het ook niet. En de paus eigenlijk ook niet, want niemand wist het, helemaal niemand. Helemaal niemand, nee. Dat klopt niet. Eén wist het wel, God wist het. En dat heeft Luther ervaren, want op zekere dag, toen las hij in de brief van Paulus aan de Romeinen, u kunt het vinden in hoofdstuk 3, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Hebt u het gehoord? Om niet gerechtvaardigd, om niet, dat we gewoon zeggen gratis. Door Gods genade. En hoe zit het dan in elkaar? Door de verlossing die in Christus Jezus is. In de Heere Jezus Christus is er een verlossing. Nou, daar had die Luther tot op dat moment nog nooit oog voor gekregen. Hebben u het al leren zien? Weet u ook wat het is? De verlossing die in Christus Jezus is. Is de heiland voor u een verlosser? Hoe zit die verlossing in elkaar? Nou, en hoe gaat die verlossing te werk? Stellen we even voor, een gevangene, een ouderwetse gevangenis, zit met dikke zware kettingen aan de muur vastgeketend. En dan vlak voor hem, ja geweldig, op de grond ligt een heleboel gereedschap. Een hamer, een beitel, een boor, een zaag, een schroevendraaier, ga zo maar door. Noem maar wat hoor. Welk stuk gereedschap levert hem nou de verlossing op van die ijzeren ketting? Nou, in ieder geval niet die schroevendraaier. En ook die hamer, daar maak je ook een dikke ijzeren ketting niet kapot mee. Het zal eerder lukken met een hele zware tang. Nou, zo is de Heere Jezus ook een stuk gereedschap, mag ik het vanmorgen zo eens zeggen, dat de ketenen van de zonde kapot kan breken. Iets in Christus kan een goddeloze die gebonden zit en het kwaad vrijmaken van het gericht. En wat is dat dan? Dat is het bloed van het lam. Het bloed van de zaligmaker. Dat is het enige middel dat een goddeloos mens kan redden. Hoe werkt dat dan? Nou, dat werkt niet als een hamer of een beitel die de zonde kapot slaat. Nee, zodra die verloren zondaar leert zien op de zaligmaker, zodra die verloren mens gaat zinken met zijn nood op Christus alleen, hakt Christus die ketting niet in mootjes, zodat die goddeloze vrij kan gaan en staan waar die wil. Christus treedt ook niet op voor hem als een hele handige advocaat die zijn cliënt met een heleboel welgekozen woorden weet vrij te pleiten. Maar Christus neemt zijn bloed en hij smeert dat over die zondaar die zich op hem verlaat. En zo houdt de heiland, zijn hemelse vader, dat vergoten bloed van hemzelf voor. Kijk, Vader, dit bloed heb ik vergoten voor deze ellendige. En daarmee heeft die goddeloze de straf al ondergaan. Dat bloed dat reinigt hem. En die zwarte zonde die wordt door dat bloed wit gewassen. Wit als sneeuw die vers op de aarde valt. Zodat die goddeloze totaal gereinigd, gerechtvaardigd voor God komt te staan. Zo wordt nou degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Mag ik eens vragen, gemeente, heeft de heiland zijn bloed al aan uw hart gesmeerd? Waarom stel ik nou die vraag? Nou, de rechtvaardiging van de goddeloze komt maar niet zo 1, 2, 3 even tot stand. Die wordt gewerkt. Gewerkt door de Heilige Geest. En dat brengt me bij het laatste punt, wat rekenen is. En er staat in de tekst toch, degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, als het gaat over kerkenvorming, dan wordt wel eens gauw gezegd, ja, in de reformatie ging het erom dat alleen Christus een zondaar zaligt. Dat is op zich wel waar, hoor. Maar toch dacht ik dat je daarmee nog niet de kern hebt van de reformatie. De wegen van Rome en reformatie, die gaan natuurlijk duidelijk uiteen. Als je spreekt over het werk van de Heer Jezus Christus. Maar de wegen van Rome en reformatie, die gaan eigenlijk nog veel duidelijker, nog veel scherper uiteen. Als het gaat over de toepassing van het heil door de Heilige Geest. Hoe krijgt de mens nou deel aan de gerechtigheid die God van hem verlangt? Dan zegt Rome, dat gaat door de Heilige Geest. Dan zult u zeggen, dat klinkt heel zuiver, hè? Want dat is eigenlijk hetzelfde wat wij ook als antwoord op die vraag geven. Ja. Maar de volgende vraag is dan wel, en hoe schenkt dan de Heilige Geest je het eeuwige heil, de eeuwige gerechtigheid? Dan zegt Rome, dat gaat door de sacramenten. De priester die bedient de sacramenten en dan werken ze je eeuwig heil uit. De doop verlos je dan van de erfzonde. En de eucharistie, dat is eigenlijk hetzelfde wat wij het avondmaal noemen. De eucharistie, die help je dan van de dagelijkse schuld af. Wat zeiden Luther, wat zeiden Calvijn, wat zeiden de andere reformatoren? De Heilige Geest schenkt je het eeuwige leven door Christus toe te passen in de weg van het geloof. Gods Geest maakt de verlossing die in Christus is vast in jouw ziel. De Geest des Heren laat een goddeloze Christus aangrijpen met de handen van het geloof. Gods Geest laat een zondaar in zijn verlorenheid Christus omhelzen. Met een geloof dat die heiland maar niet los kan laten, omdat die heiland zich over hem neerbuigt. Kent u dat geloof? Dat is een geloof waarbij je steeds dieper gaat buigen voor de Here. Waarbij je ook steeds meer gaat verwonderen over die eeuwige zondaarsliefde van een drie-enige God. Dat is nou het geloof dat bergen kan verzetten in het hart van de zee. Dat geloof dat vervult het hart met die vrede die alle verstand te boven gaat. En dat geloof dat is het dat kracht geeft in de grootste smarten. Dat geloof, dat houdt de mens op de been in tijden van tegenslagen en vervolging. Want dat geloof, dat weet het zeker. Dat bergen kunnen wijken en heuvelen wankelen. Maar dat het intussen volledig waar blijft. Zo zegt de Heere uw ontfermer. Het verbond mijns vredes zal niet wankelen. En dit geloof dat heeft stand gehouden toen de brandstapels rookten en talloze kinderen van God werden onthoofd. Dit geloof, Onze vaderen hebben het ons voorgeleefd. En dit geloof, daardoor kon een Luther het een keer zingen, neem God en bloed ons af, het brengt u geen gewin, we gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Alleen, waar is dat geloof nou toch gebleven? Hebben wij die rechtvaardiging van de goddelozen soms ingeruild voor de rechtvaardiging van de vrome? Dat kan niet. Dat moet niet, want er is maar één rechtvaardiging. En die is om niet, een ander is er niet. Alleen door dat bloed, alleen door het kruis van Christus worden goddelozen gerechtvaardigd. Kennen wij die rechtvaardiging door het geloof? Ja, zegt u, en als je die nou niet kent, nou dan bent u niet gerechtvaardigd. En wat dan? Want ja, dan zegt u, dan heb ik niks, hè? Helemaal niks, klopt. Dan ben je verloren. En hoe moet het nou verder? Als u echt verloren bent, dan heb ik vanmorgen één boodschap voor u. Leg die nood nou eens bij de Heere neer, want zo zegt de Heere tegen een verloren mens. Een verloren mens die nooit meer zalig kan worden. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Want wat kan de Heere dan aan mijn verloren zaak veranderen? Nou, hij kan en hij wil en hij zal het dan door de kracht van zijn geest in uw hart gaan schrijven. Geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden, gij en uw huis. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, heb dank voor uw woord, voor uw evangelie. Want waar wij geen gerechtigheid hebben en het ook niet ergens vandaan kunnen slepen, daar hebt u het in voorraad. En u geeft het ook nog gratis. Zo deelt u het uit. Niet aan mensen die wel enige verdiensten hebben in die richting, maar aan goddelozen. En nou komen we u vragen, Heere, werk het in onze harten, dat we het door het geloof gaan weten. We zijn door de verlossing van Christus, door zijn bloed, rechtvaardig voor God geworden. En ja, dan kan het leven een heleboel opleveren, dingen die we nooit hebben zien aankomen, maar wat ons dan allemaal afgepakt wordt, want bij het ouder worden wordt zo het een en het ander afgepakt. Maar één ding wordt dan niet afgepakt, niet omdat wij het zo stevig vasthouden, maar omdat u ons dan zo stevig vasthoudt. En dan gaan we het begrijpen. Die Heere, dat is onze roem, want hij doet alles voor een verloren mens. Heere, ga zo met ons. Alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 121, het eerste en tweede vers, dat is de slotzang. Sla de ogen naar het gebergte heen. En vers 2, hij is al treft u het felst verdriet. 1 en 2 van Psalm 121. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.